En het woord waar ik bij bepaald werd afgelopen week, dat is eigenlijk het onderwerp is volharding in het geloof en daarbij ziende op Jezus. Volharden in het geloof. Nou, dat is een heel belangrijke boodschap. We kunnen heel gemakkelijk wel eens even weer wat afzwakken, maar we moeten volharden in het geloof. Als je kijkt naar de omstandigheden waarin we verkeren eigenlijk, dan leven wij hier in Nederland betrekkelijk in vrede en rust. Wat hebben we eigenlijk te klagen? Ook al zitten we in een lockdown, en mogen we niet bij elkaar komen zoals het in het verleden was. Maar als we kijken naar wat er allemaal weer gebeurd is de afgelopen week, ook in Libanon, in Beirut, die geweldige grote ontploffing, duizenden gewonden, zwaar gewonden, heel veel doden. En de chaos neemt daartoe. En dan zitten wij hier in alle rust en vrede toch weer in een stukje verdeeldheid, omdat we niet bij elkaar zijn. Maar we mogen God danken voor het leven, voor zijn bescherming, ook hier in ons midden. En de kerk is niet een plek om daar nou kennis te geven over nou, hoe we de corona moeten aanpakken, hoe we dit moeten doen, hoe we dat moeten doen. Maar de kerk, de gemeente van Jezus Christus, dat is de plek om kennis te geven over de Zoon van God, wie Hij is. Zoals Hij wordt geopenbaard. Jezus Christus, van Hem kennen, wat we net hebben gezongen ook, dat betekent eeuwig leven. En Petrus zegt ook heel duidelijk in zijn brief, in de 2 Petrus 1, vers 3, door de kennis van Hem zal Hij jou door zijn grote kracht alles geven wat je nodig hebt om goed te kunnen leven. Dat is het woord van God, ook voor jou persoonlijk. Voor jou persoonlijk is dat ook dit woord. Door de kennis van Hem, door de kennis van de Heer Jezus Christus, zal Hij jou door zijn grote kracht alles geven wat je nodig hebt om te leven. En hoe kijken we tegen God aan? Nou, heel eenvoudig. Hij zorgt voor jou. Dat is ook een Bijbeltekst. Hij zorgt voor u, staat er in de Bijbel. En dat geldt vandaag ook nog. Dat geldt alle dagen van ons leven. En je moet zo denken aan even drie gelijkenissen die de Heer Jezus heel vlot achter elkaar even, tenminste, er staat achter elkaar in de Bijbel. In de eerste gelijkenis is van de goede herder, van de verloren schaap, weet je wel. De hele dag was de herder al aan het wandelen geweest, of had ik de kudde goed, en dan komt hij thuis en dan mist hij één schaap. En wat gaat hij doen? Dan gaat hij weer terug het veld in en dan vindt hij dat schaap. En dan komt hij niet meer in houding van, met een stukje verwijt. Waarom ben je van de kudde weggelopen? Dan moest ik helemaal nog weer apart naar jou toe om je te zoeken. En hij pakt een stuk touw en neemt hem dan mee. Nee, dat doet hij niet. Hij is vol blijdschap dat hij dat ene schaap heeft gevonden. En hij neemt het op zijn sterke schouders en hij draagt het mee naar de kudde, naar de stal. En hij roept de buren mee en hij viert feest. Omdat dat ene schaap van die 100 had hij weer teruggevonden en daarom was er blijdschap. In die tweede gelijkenis is van die vrouw, die had 10 penningen... en er was ze 1 penning was ze kwijt. En ze gingen zoeken, alle kasten, alles werd overhoop gehaald om die ene penning, die ene schelling te vinden. En toen ze vonden het met heel zorgvuldig te kijken, en toen nodigden ze ook weer de buren uit om haar blijdschap te delen met hen. En de derde gelijkenis die er gelijk weer achteraan komt, dit is heel bekend, dit is de verloren zoon. Toen die verloren zoon weer terugkwam, de vader die zag hem binnen aankomen. En toen was er niet een kwestie, nou, je bent welkom. Kom maar even langs, moeten we toch even praten over nou, wat er allemaal gebeurd is. Je bent welkom, ik ben blij dat je weer thuis bent. Maar al die dingen wat je hebt geflikt, dat je al dat geld er doorheen gedraaid hebt daar in de wereld, daar moeten we toch eens even over praten, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, daar werd helemaal niet over gesproken. Het was vreugde, het was blijdschap. En dat die verloren zoon, met alles wat hij had gedaan, hij schaamde zich diep, maar er werd niet over gesproken. Hij kreeg een ring aan zijn vingers en die werd met heel veel blijdschap door de vader werd hij ontvangen. En dat is onze hemelse vader, lieve mensen. En daarom mogen we hem kennen. Niet in een religieus gebeuren, maar we mogen hem kennen zoals de schrift, zoals de Bijbel, hem en ons openbaart. Nou, die was even een preekje vooraf. Even een voorafje om de zomer te zeggen. Dan gaan we nu even naar het hoofdgerecht. Volharden in het geloof en ziende op Jezus. Dat willen we even gedeelte lezen uit Hebreeën 12, vers 1 tot 3 en de versen 12 tot 15. Daarom dan, staat hier in hoofdstuk 12, vers 1. Laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, dat staat dus in hoofdstuk 11, al die getuigen van het Oude Testament, hoe zij hebben volhard in het geloof. laten wij dan afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons ook daarbij alleen, er staat tussen haakjes, maar het is heel belangrijk dat dit er staat, alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. Die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, ziende op Jezus dus, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. En dan nog vers 12 tot 15. Hef dan de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak een recht spoor met uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet uit het lid raken, doch veeleer genezen. Jaag naar vrede met sommigen en naar de heiligen. Oh nee, dan lees ik even verkeerd. Jaag naar vrede met allen. Dus niet wat jou het beste uitkomt. Die ligt me wel en die ligt me niet. Nee, jaag naar vrede met allen. En naar de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie daarbij toe dat niemand verachtere van de genade Gods. Dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten. En daardoor zeer velen zouden worden besmet. Tot zover. Nou, we willen even naar vier punten kijken en dat is de aanleiding van dat deze brief geschreven is. We weten niet wie de schrijver is. Soms denkt men dat dat Paulus is, ook naar aanleiding van de stijl. Maar toch, als je kijkt naar de eerste gemeente, ook in die tijd, wist men echt niet wie de schrijver was. Maakt ook niet uit, we mogen wel weten dat het geïnspireerd is door de Heilige Geest. Als je naar de Statenvertaling kijkt, daar staat wel boven van dat door de apostel Paulus is geschreven. Nou, dit is de aanleiding dan. Wat was de aanleiding om deze brief te schrijven aan de Hebreeën? En dan als tweede punt willen we even kijken naar Israël als voorbeeld. In het Oude Testament, niet nu, maar in het Oude Testament. En drie, wat heeft het ons te zeggen? En vier, welke waarschuwing betreft dit? Nou, ieder punt dat duurt ongeveer een kwartier, 20 minuten. Ik weet niet precies hoeveel. Dus vier keer, nou, als we 2 uur verder zijn. Maar ik maak jullie niet bang. Maar het is voordat jullie dan thuis zitten. Hè, dan kun je gelijk even zeggen. Nou, ik spoel me even door. Of ik wacht even. Maar zo lang duurt het echt niet hoor. Maar de aanleiding van de schrijver. Ik heb al gezegd. Het is dan in ieder geval ook de Heilige Geest. Maar de Hebreeën. Die verkeerden in groot gevaar. Er was een verachtering in de genade. Zie toe dat niemand verachtere van de genade. Heb ik zo net ook al gelezen. Want ze hielden zich weer aan de tempel. En aan de wet. En je moet het niet vergeten van de Hebreeën, dat waren allemaal Joden. Die waren Joodse christenen, Joodse gelovigen. Maar die waren in Jeruzalem en die waren allemaal nog tempelgangers. De tempel, dat was hun plaats waar ze God aan baden. Maar wat had je daar? Daar had je ook de orthodoxe Joden. Dus die de Heer Jezus nog niet aangenomen hadden. Dus dat waren wel behoorlijke confrontaties, want deze brief is ongeveer geschreven in het jaar 64 tot 68 ongeveer, nog voor de vernietiging van Jeruzalem. Dus daar nog voor. Maar er was dus al strijd gaande en het was het gevaar ook dat ook door nou, dat de Joden van de orthodoxe Joden, eigenlijk de christelijke Joden, eigenlijk aanvielen in hun. Nou, in hun aanname van de Messias en hun geloof in de Heer Jezus. En ze heel gemakkelijk vielen ze daardoor ook terug naar hun oude leven, naar hun oude situatie. En daardoor verkeerden ze toch in groot gevaar. Verachtering in de genade. Ze werden traag, hadden weinig kennis nog van de Heer Jezus Christus. Ze gleden achteruit. En ze wilden eigenlijk ook weer terug naar de wet. En dan moet je eens kijken hoe Paulus daar onder andere voor waarschuwde in de brief aan de Galaten. Dat hij zegt van, hij waarschuwde zelfs. Hij vervloekte ze zelfs als ze weer teruggingen naar de oude leer. Dat ze weer dachten dat we door de wet gerechtvaardigd konden worden. Daarom waarschuwde Paulus dat al heel vaak. Maar ook deze brief die verwaarschuwt dan ook voor het gevaar van afval, voor sleur, matheid, het woord hebben we gelezen. En roept hen op om te kijken hoe het met het volk ging onder Mozes in de woestijn. En daar willen we zo meteen ook even naar kijken. Maar de omstandigheden die waren dus hopeloos. Ook Rome die was ook al op het oorlogspad. Er was al een kleine christenvervolging. Ze waren geïsoleerd. Er was een hoge werkloosheid. Ze ondergingen ook een heel groot lijden. Er was vervreemding, er was veel strijd, eenzaamheid. Alleen al om het feit dat zij de Heer Jezus hadden aangenomen en aanvaard als hun Messias. En dit waren Joodse gelovigen die langzamerhand wilden terugkeren naar het Jodendom om zo ook te ontkomen aan hun, eigenlijk aan hun landgenoten. En de brief die doet dan ook een oproep om te volharden in hun geloof in de Heer Jezus Christus, want in Christus is meer te winnen dan in het Jodendom te verliezen is. Dus dit was dan punt 1. De aanleiding was onder andere dan ook waarschuwing voor verachtering. Punt 2. Dat is dan Israël als voorbeeld. En dan willen we even lezen naar Hebreeën 3. Dat staat natuurlijk ook in deze brief. Hebreeën 3, vers 16 tot 19. Wie waren het dan die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dan niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En van wie heeft hij een afkeer gehad 40 jaren lang? Was het niet van hen die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? En wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Ze konden niet ingaan wegens hun ongeloof. 40 jaar lang had het volk Israël, nadat ze uit Egypte gered waren, hadden ze daar rondgezworven in de woestijn. 40 jaar lang. En God heeft geworsteld met dit volk. Dat lezen we hier al in dit stukje, maar in heel veel andere gedeelten. Ook in de psalmen, psalm 78, staat ook het hele verhaal van het volk Israël door de woestijn. Hoe God ook strijd had met het volk en het volk ook strijd had met God. Voor een stuk ongeloof, wantrouwen en afval. Iedere keer kwam er weer terug. En als je kijkt hoe God dagelijks voor dat volk zorgde in de woestijn. Het was een groot wonder. Er waren ongeveer 3 miljoen mensen die daar door de woestijn naar het beloofde land gingen. 40 jaar lang hebben ze hadden er veel sneller kunnen komen, maar 40 jaar heeft dat geduurd. En er staat er toen ze ook weggingen uit Egypte, er staat er ook in de Bijbel, en er was niemand die struikelde. God had toen al een groot wonder gedaan onder 3 miljoen Joden. Ze waren allemaal gezond. Er waren zwangere vrouwen bij, pasgeboren baby's, ouderen vandaag. Mensen die misschien al vlak voor hun sterven stonden. 3 miljoen Joden, van alles wat, en ze werden allemaal gezond. En dan lees je later ook nog, in die 40 jaar, toen er een terugblik was, dat in die 40 jaar, je zou denken voor 3 miljoen mensen, 40 jaar lang. Nou, dan moeten er heel wat fabrieken zijn, voor schoeisel, voor kleding, dan noem maar op. Maar dan staat er, na die 40 jaar, hun kleding, hun schoeisel, was niet versleten. Hebben ze 40 jaar lang gewoon kunnen gebruiken. Dat was allemaal van die hele kleine praktische dingen. Zo goed zorgde God voor zijn volk. Er was ook niemand ziek. Nou, dan willen we nu even kijken naar een heel belangrijk voorbeeld, wat ons weer ook dat voorbeeld is. Eigenlijk een van de hoogtepunten van hun rebellie. Er staan natuurlijk meer gedeelten in. Kijk maar naar de Gouden Kalf bijvoorbeeld. Dat was ook zo'n hoogtepunt. Maar ook een ander hoogtepunt. En als we kijken van wat we net lazen, was het, dat staat even in vers 17, was het niet van hen die gezondigd hadden en wie lijken in de woestijn lagen? Die gezondigd hadden. En wij denken aan zonde dan altijd in de eerste plaats van, nou, diefstal, overspel, ruzie, oorlog, en nou, noem al die dingen maar op. Haten. Maar hier wordt helemaal niet over gesproken, over dat soort dingen. De zonde was dat ze God afwezen en hem niet de eer gaven die hem toekwam. Dat was een grote zonde. Maar dat voorbeeld wat we nu willen nemen, waar we naar gaan kijken, dat is het brood waar God hun dagelijks mee voedde. Het manna uit de hemel. Exodus hoofdstuk 16. Daar gaan we nu even naar kijken. Exodus hoofdstuk 16, vers 1 tot 5 en vers 14 en 15. Toen zij van Edom opgebroken waren, kwam de gehele vergadering der Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt, op de 15e dag van de 2e maand sedert hun uittocht uit het land Egypte. En in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aaron. En de Israëlieten zeiden tot hem, och dat wij door de hand des Heeren in het land Egypte gestorven waren toen we bij de vleespotten zaten en volop brood aten. Want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen. Toen zeide de Heere tot Mozes: zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat ik het op de proef stelle, of het dan al dan niet wandelt naar mijn wet. En als zij op de zesde dag bereiden wat ze hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op de andere dagen verzamelden. Dus van vers 14. Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets zilverachtigs, fijn als rijm op de aarde. En toen de Israëlieten dat zagen, zeiden ze tot elkaar: wat is dit? Want ze wisten niet wat het was. Maar Mozes zeide tot hen: dit is het brood dat de Heere u tot spijze gegeven heeft. En dat ging 40 jaar lang zo door. En wat lezen we dan daarna in nummer 11, vers 5? Dat waren ze alweer een hele tijd verder. Dan lezen we, ik hoef niet op te zoeken, ik lees wel even voor. We denken terug aan de vis die wij in Egypte aten, en aan de komkommers en meloenen, de uien en knoflook. Maar nu drogen wij uit. Ze dachten helemaal niet aan hun slavernijverleden, wat ze daar allemaal hadden meegemaakt. Maar ze dachten alleen aan de voedsel. We krijgen alleen dit manna te zien. Nou, eigenlijk vrij vertaald: we kunnen geen manna meer zien. We zijn er spuug en spuug zat van. Ze waren er zo zat van. Het hemelse manna, het brood van God, alle dagen weer opnieuw. En reken maar dat het rijk voedsel was. Dat het gezond voedsel was, wat ze dagelijks nodig hadden. En dat verwierpen ze. Ze klaagden, er was ontevredenheid. En de gevolg was dan, dat gaan we nog wel even lezen, in nummer 21. We lezen wel even een paar teksten in de Bijbel. Het is ook wel heel belangrijk om het woord te openen. 21 vers 5 tot 9. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water. En van deze flauwe spijs walgen wij. Moet je nagaan, dat zeiden ze tegen God, die daarin voorzag wat ze dagelijks nodig hadden. We walgen ervan. En toen zond de Heer vurige slangen onder het volk. En die beten het volk. Zodat de velen van Israël stierven. En tegelijkertijd kwam dan ook weer de genade van God. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: we hebben gezondigd, maar we hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. Bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegdoet. Even over dat. Ze beleden net hun zonde en ze vroegen om vergeving. Als we kijken naar onze God, als we kijken wat ik zo net al even noemde van de verloren zoon, hoe de vader hem vergaf en helemaal nergens meer over sprak. Wij hebben het ook al vaak over vergeving. En we vergeven ook elkaar ook in de gemeente. En dat is een heel groot iets. Maar als God ons vergeeft, dan is dat onvoorwaardelijk. Als we ook alweer in herhaling vallen, dan vragen we weer om vergeving. En God vergeeft. Hij komt er dan ook niet weer op terug. En als wij vergeven, is het nog wel eens even niet van: nou, ik vergeef je, maar als je het me weer flikt, dan. Altijd weer met voorwaarden. Maar als God vergeeft, dan vergeeft hij onvoorwaardelijk. En dan zeggen ze tot Mozes: bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegdoet. En toen bad Mozes ten gunste van het volk. De Heere dan zeide tot Mozes: maak een vurige slang, plaats die op een staak, en ieder die daarna ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. En toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak, en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Als we dan ook weer lezen, zeg maar, hierin hoe God weer terugkwam op zijn beloften, dat hij altijd weer wil verzoenen en wil vergeven als wij onze zonden belijden. En dat was ook voor het volk Israël. Maar Gods geduld raakte wel eens een keer op en van de andere kant ook weer niet. Als we kijken naar Psalm 78, dat gaat dan wat ik zo net al even noemde, ook over het hele gebeuren van het volk in de woestijn. Maar dan staat er in vers 24, 25, hij deed manna tot spijzen op en regenen, brood der engelen. En een betere vertaling is brood der machtigen. Dus hij gaf hun het brood uit de hemel, het brood der machtigen. En ze wezen het manna af. En dan gaan we nu naar punt 3. Wat heeft het ons te zeggen? Nou, in de eerste plaats kun je hier al uithalen: God wil altijd voorzien. En het manna, dat is dan ook een symbool voor de Heer Jezus. Jullie vaderen, zegt de Heer Jezus zelf, aten manna in de woestijn en ze zijn gestorven. Ik ben het ware levende brood uit de hemel. Als hij van mij eet, zal hij nooit sterven. Zal hij nooit sterven. Als je leest in Johannes 6, dan staat er heel duuidelijk. Vers 53, ik weet niet precies waar. Maar dan zegt hij, wie mijn vlees eet. In de Grieks staat er, wie mijn vlees koudt. Dus niet even snel eten en doorslikken, maar er echt bewust van zijn dat je het leven, het lichaam van de Heer, dat verwijst natuurlijk ook naar het avondmaal, dat we zijn lichaam tot ons mogen nemen. Dat is niet een handeling van ons, maar het is een uitnodiging van God zelf, van de Heer Jezus, dat we mogen komen bij hem, om hem zijn voedsel dagelijks te mogen eten. En die zal dan ook nooit sterven. Eeuwig, waar we zo straks al over hadden, waar we over hebben gezongen. Hij redde mij om voor eeuwig bij hem te zijn. Dat is Gods doel met ons. En jullie vaderen aten dus dat manna en zij zijn gestorven. En ik ben het levende brood en je zult nooit sterven. Wauw, wat een uitspraak van de Heer Jezus. En dan denk je van, hoe niet sterven? We gaan toch allemaal een keer sterven? Maar lieve mensen, als we dat vergelijken met eeuwig leven, met de eeuwigheid, dan zitten we daar al in. Dus als er iemand van ons komt te overlijden, dan is dat voor de nabestaanden heel verdrietig. En dan zijn we in rouw en dan zijn we verdrietig. Maar voor degene, als je zelf ook gaat, dan is het maar een heel klein stapje. Redde mij om voor eeuwig bij hem te zijn, zongen we. Je bent nu bij hem en als je gaat sterven, ben je ook bij hem in een nieuw lichaam. Een heel klein stapje eigenlijk. Maar er zal wel een hele grote openbaring zijn. Ik weet ook niet hoe dat is, maar reken maar dat er iets geweldigs is. Als je mijn vlees koudt en mijn bloed drinkt, heb je eeuwig leven in je. Dat is het nieuwe verbond. Dat zijn de beloften voor God. En met het avondmaal vieren, heel veel mensen zien dat alleen maar als een uiting van je geloof in Jezus. Maar het heeft veel meer inhoud, het heeft veel meer te betekenen. En Jezus heeft het heel specifiek over zijn lichaam en over zijn bloed. Maar dit gebeurde dus met Israël daar in de woestijn. Ze raakten gewend aan het manna. En wij spreken veel over de Heer Jezus, kunnen soms ook wel heel gemakkelijk in sleur raken. En dat we ook woorden van Kanaan zeggen dan Kanaan, woorden, hoe noem je dat ook, Kanaans. En dat er vaak wel wat in sleur gebeurt. Ze raken eraan gewend en wij allemaal ook wel eens. Maar het gaat toch allemaal om hem. Als je hem ziet, als je Jezus ziet, dan word je veranderd. Als je hem ziet, dan word je gevoed met het levende manna, met het manna uit de hemel. En als je hem ziet, dan word je bevrijd, dan word je genezen. Als je hem ziet, dan gaan we van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals de apostel Paulus dat ook zegt. Maar tegelijkertijd, wat ik zo net al zei, is het gevaar ook weer gewenning, waar Paulus het ook over had. En dat we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinde van het geloof, zelfs niet te kijken naar die geloofsgetuigen in hoofdstuk 11, wat ik zo net al even noemde. We gaan even wat er allemaal in staat, we gaan dat allemaal niet lezen. Maar door het geloof heeft Abraham en door het geloof heeft Mozes, door het geloof heeft Jozua enzovoort. Al die namen, er worden heel veel namen genoemd. Maar wij mogen weten dat zij ook weer allemaal hebben gefaald. En als wij onze blik gericht houden op onze Heer Jezus Christus, die heeft nooit gefaald. Zij faalden allemaal. Jezus faalt nooit. En zij verlangden dan naar meer dan naar manna. Ze waren er zat van. Ze kwamen om en werden in de woestijn begraven. En het gevolg was dan ook wat we hebben gelezen. Ze werden door slangen gebeten. Mozes moest toen een slang maken. We weten dan ook. En die werd op een stuk hout, zeg maar, een kruis gezet. En dat weer in beeld. Parallel gaat het ook naar de kruisen van de Heer Jezus. Toen Nicodemus ook bij de Heer Jezus kwam om erover te praten. Toen ging de Heer Jezus terug naar deze gebeurtenis. Zoals de slang verhoogd is in de woestijn, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden aan het kruis. En dan zien we dat die gebeurtenis, zowel in het Oude Testament als bij het volk Israël, als zo nu bij de kruisiging van de Heer Jezus, dat er ook genezing is, dat er herstel is. Dat was bij het volk Israël zo, was de genezing. Als ze hun blik richten op die slang, dan was de genezing, werden ze gered. En zo is het ook met het kruis op Golgotha, wat volmaakt was, wat perfect was. Als wij onze blikken richten op het kruis, dan worden we genezen, worden we gered. We denken vaak dat de kruisiging van de Heer Jezus dat alleen te maken heeft met onze redding. De straf van de zonde, die is op de Heer Jezus gelegd. Dat is ook het allerbelangrijkste waardoor wij behoudenis hebben. Dat is ook het allerbelangrijkste. Maar waarom moest de Heer Jezus zo lijden en sterven in zijn lichaam? Het is verschrikkelijk wat er met zijn lichaam gebeurd is. Jesaja die spreekt er dan ook heel duidelijk over van dat wij ook genezen zijn. Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Door hem, door zijn striemen, zijn wij genezen. Dat mogen we tot ons nemen, dat mogen we ontvangen, dat mogen we proclameren. Ook in ziekte, ook in benauwdheid mag je dat blijven proclameren. Ook al zie je het nog niet gebeuren, je mag het blijven proclameren. Waarom? Ik zeg het niet, Gods woord zegt het. In Gods woord, dat is de waarheid, dat weten we allemaal. Dit is het avondmaal dan, dit is mijn lichaam, zegt de Heer Jezus, en ook voor jou. Denk dan alleen aan die twee woorden, voor jou. Mijn bloed is vergoten. Waarom? Voor jou. Dat hebben we ontvangen uit genade. En dat moeten we nooit verwerpen. Zoals de Heer Jezus, of zoals het volk Israël, God eigenlijk afwees door de manna niet meer. Nou, ze walgden ervan, ze wezen dat af. En ze daarmee wezen ze eigenlijk God af. Laten wij dat nooit doen. En tot slot, welke waarschuwing zien we hier? We kunnen ook, wat ik al noemde, heel gemakkelijk weer terugvallen in sleur, in matheid. Matheid, verslappen staat er. We lezen vers 12, vers 14 even. Er staat, jaag naar vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien. En zie daarbij toe dat niemand verachteren van de genade Gods. En verachteren van de genade Gods, dat is eigenlijk alleen, dat zegt Paulus ook in Galaten heel duidelijk, dat je weer eigenlijk terug wilt naar de wet en het zelf wil doen. Het zelf wil presteren en eigenlijk door jouw goede werken dat je ook die genade wilt ontvangen. En dat er ook geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Bitterheid leidt altijd tot verwarring. En bitterheid begint vaak bij één persoon. Als ik kijk even een voorbeeld uit de Bijbel over bitterheid. Dan kijk je even naar de geschiedenis van koning David bijvoorbeeld. Die heeft ook heel veel meegemaakt. Een man naar Gods hart. Wat gebeurde er op een gegeven ogenblik? Ook in zijn latere leven. Toen Absalom, zijn zoon, die kwam in één keer in opstand. En die deed een greep naar de troon, naar de macht. En er was ook een hele rijke, of een hele wijze man. Een raadsman van David. Dat was Achitofel. En van Achitofel werd er gezegd, van als Achitofel spreekt, die spreekt met zoveel wijsheid en zijn er als het ware dat God zelf spreekt. Woorden als van God. Zo staat er letterlijk in de Bijbel. En wie was de eerste die met, er was dus een rechterhand, een raadsman van David. Wie was de eerste, een van de eerste die met Absalom meeging? Dat was Achitofel. Want wat kun je hier eigenlijk uithalen als je er studie van maakt, als je de geslachtsregisteren nagaat? Absalom, die had een kleindochter. En die kleindochter, dat was Bathsheba. En wat David had uitgesproken met Uria en Bathsheba, dat had Achitofel hen nooit kunnen vergeven. Er was boosheid, er was bitterheid bij hem binnengesloten. En dat had zijn vrucht gedragen. Moet je ook maar eens kijken hoe Achitofel aan zijn einde gekomen is. En dat heeft te maken, als de bitterheid bij je binnenkomt, dat is verschrikkelijk. Dat werkt als een vloek. Dat is ook besmettelijk, wat hier ook staat. Er kunnen ook velen door in verwarring komen, maar ook velen door besmet worden. En dat zag je dan ook bij Israël, bij koning David, onder koning David gebeuren. En dan we dan nog even tot slot gaan kijken naar Hebreeën 10 vers 24. Ook over, dat is wel even weer een ernstig woord, maar dat moet je niet verkeerd opvatten hoe of dat er staat. Even zien, Hebreeën 10. Vanaf vers, even zien hoor. 24. Laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Nou, dat is heel duidelijk. Het zit nou een beetje in de omstandigheden dat we dat wel moeten doen. Maar dat is zoals sommigen dat gewoon zijn. Maar wij hebben die gewoonte natuurlijk niet. Maar we sporen elkaar aan en dat alles te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Nou, de dag ziet naderen, dat weten we wel, dat heeft te maken met de komst van de Heer Jezus. Maar dan, want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over. Maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de wederspannigen zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op een getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen die de Zoon van God met voeten heeft getreden. Het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft. Want wij weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Als je alleen dit leest en je leest het alle dagen, dan denk je van, waar heel veel kerken wel in vervallen zijn, dan zeggen we wel eens even een beetje aan de zwarte kousenkerk, die heel serieus zijn, die Heer Jezus liefhebben, God dienen, maar die hier altijd aan denken. Oeh, als ik maar weer gezondigd heb, kom ik er wel? Is er wel behoudenis voor mij? We moeten dan denken wat ik zo straks al zei over dat zondigen van het volk Israël. Er was niets dat er gesproken werd over overspel, onreinheid of crimineel gedrag of wat dan ook. Maar er werd gesproken dat ze God afwezen, dat ze het brood afwezen en dat ze een gouden kalf maken en al dat soort voorbeelden meer. Dat was de zonde. Als we het hebben over de zonde van de Heilige Geest, dan is dat we God afwijzen. Het zonde tegen de Heilige Geest is dat we de Heer Jezus niet erkennen als Zoon van God, als de Redder, als de Verlosser, ook van deze wereld, maar ook van ons, van ons persoonlijk leven. Als je dat verloochent, indien je één keer tot die waarheid gekomen bent en je verloochent het, dan kun je de Heer Jezus niet opnieuw kruisen. En dan gaat dit op. Paulus heeft het ook over bedroef de Heilige Geest niet. Dat is heel iets anders. We bedroeven allemaal wel eens de Heilige Geest. Ook als gemeente. Met alles wat er wel eens op ons afkomt. Waar we mee bezig zijn. In hoeverre bedroeven we dan ook wel eens de Heilige Geest? Maar de Heilige Geest werkt als een gentleman. Hij is altijd vol liefde, vol genade. En hij wil gemeenschap met elkaar. Daarom moeten we ook die onderlinge bijeenkomsten ook niet verzuimen. Dus ik ga hier niet mee eindigen met dit streng woord. Dat er nou die oordeel, maar er is verlossing en we zijn kinderen van hem. En hier hoef je niet bang voor te zijn. Als jij de Heer Jezus hebt aanvaard, als jouw persoonlijke heiland en verlosser, dan ben je een kind van God. Als je dat verloochent, ja, dan is dat van toepassing. Maar dat doen we niet. Tot slot. Daar wij dan broeders, en dat is vers 19, dus gaat er vlak aan vooraf. Daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is zijn vlees en wij een grote priester voor het huis Gods hebben. Laten wij toetreden met een waarachtig hart en volle verzekerheid des geloofs. Hier komt geloof, hoop en liefde, als je goed oplet. In volle verzekerheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is, van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen, onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, die is getrouw. En laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Geloof, hoop en liefde. En daarmee wil ik jullie zegenen. Zullen we hier aanroepen in gebed. Heer Jezus, dank u wel dat we zo ook bijeen mochten zijn in uw naam. Of er nou van afstand is of hier in de zaal, we zijn met elkaar verbonden tot één lichaam. Zelfs wereldwijd, ook hier in Nederland. Hoeveel kerken en gemeenten zijn er verbonden nu met elkaar, ook via livestream. En we mogen weten dat u ons ziet, u ziet onze harten. En dank u wel, Heer, dat we onze blik altijd op u mogen richten. Dat we van u mogen verwachten. Dat we ook ons leven mogen toewijden aan u. Dat we onszelf mogen geven aan u. We zijn ook een tempel des Heren, waar u in woont. De Heilige Geest woont in ons. U bent altijd bij ons, gered voor de eeuwigheid. Vader, dank u wel voor dat offer aan de kruis. Heer, ik bid u om uw bescherming voor de hele gemeente. Voor ieder die kijkt en die luistert, ook na die tijd. Maar dat we uw stem daarin mogen verstaan. En u wilt ons zegenen en u wilt ons beschermen. En de Heer, hij zegene je. En de Heer, hij behoede je. De Heer, hij doet zijn aangezicht over je licht en zij je genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over je en geven jou zijn vrede, zijn shalom. Dat de Heer je mag beschermen voor iedere longontsteking of voor iedere corona-aanval. Dat hij jou beschermt voor iedere virus. Dat je gezond mag blijven. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Daarmee zegen ik jullie ook voor de komende week. Halleluja. Amen.